Onze hulp is in de naam des Heeren, Heeren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God den Vader en van den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest. Amen. Zingen wij nu samen uit Psalm 139, daarvan het 10e vers. Hoe dierbaar zijn me uw wonderdaan, zij zijn onmogelijk na te gaan. Hoe menigvuldig zijn ze, o Heer, zou ik die tellen? Ik zou veeleer het getal der korrelen zands bepalen. Uw wonderen zijn niet af te malen. Wij lazen nu het 10e vers van Psalm 139. Gedeeld uit Gods heilig woord dat u voorgelezen zal worden, kunt u vinden in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, daarvan het 42e hoofdstuk, van het 22e vers tot het einde. Wij noemden u Genesis 42, vanaf vers 22 tot het einde.
En Ruben antwoordde hun zeggende, heb ik het tot u niet gezegd, toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling, maar gij hoorde het niet, en ook zijn bloed, ziet het wordt gezocht. En zij wisten niet dat het Jozef hoorde, want er was een taalman tussen hen. Toen wendde hij zich om van hen af en weende. Daarna keerde hij weder tot hen en sprak tot hen, en nam Simeon van hen en bond hem voor hun ogen. En Jozef gebood dat men hunne zakken met koren vullen zou, en dat men hun geld wederkeerde, een iegelijk in zijn zak, en dat men hun teerkost gaven tot de weg, en men deed hun alzo. En zij laden hun koren op hunne ezels, en togen vandaar. Toen een zijn zak opendeed om zijn ezel voeten te geven in de herberg, zo zag hij zijn geld, want ziet het was in de mond van zijn zak. En hij zeide tot zijn broederen, mijn geld is wedergekeerd. daartoe ook, ziet, het is in mijn zak. Toen ontging hun het hart, en zij verschrikten, de een tot de ander zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft? En zij kwamen in het land Kanaan tot Jacob, hun vader, en zij gaven hem te kennen al hun wedervaren, zeggende, die man, de Heer van dat land, heeft hard met ons gesproken, en hij heeft ons gehouden voor verspieders des lands. Maar wij zeiden tot hem, wij zijn vroom, wij zijn geen verspieders. Wij waren 12 gebroeders, zonen van onze vader, de een is niet meer, en de kleinste is heden bij onze vader in het land Kanaan. En die man, de Heer van dat land, zeide tot ons, hieraan zal ik bekennen dat gij lieden vroom zijt. Laat eenen uw broederen bij mij, en neemt voor de honger uw huizen en trek heen. En brengt uw kleinste broeder tot mij. Zo zal ik weten dat gij geen verspieders zijt, maar dat gij vroom zijt. Uw broeder zal ik u wedergeven, en gij zult in dit land handelen. En het geschiedde, als zij hun zakken ledigden, ziet, zo had een iegelijk den buidel zijn schelds in zijn zak. En zij zagen de bundelen hun schelds, zij en hun vader, en zij waren bevreesd. Toen zeide Jacob hun vader tot hen, gij berooft mij van kinderen. Jozef is er niet, en Simeon is er niet. Nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende, dood 2 mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Geef hem in mijn hand, en ik zal hem weder tot u brengen. Maar hij zeide, mijn zoon zal met uw lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood, en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg, dien gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. Tot zover.
Wij zingen uit Psalm 73, de versen 6 en 8. Dan peinst de ziel, is het waar, zou God ook weten van mijn droevig lot? Zou de Allerhoogste van mijn klagen en bittere rampen kennis dragen? Zie deze, hoe goddeloos en wreed zijn evenwel bevrijd van leed. De rust volgt hen op al hun paan en hun vermogen groeit steeds aan. En wat daar volgt ook in het 8e vers. Terwijl wij zingen van Psalm 73, de versen 6 en 8, krijgt u gelegenheid uw gaven uit te reiken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefden, de tekstwoorden kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Genesis 42, daarvan nader het 35ste vers. Wij lezen daar Gods woord in Genesis 42, vers 35, aldus. En het geschiedde, als zij hun zakken ledigden, zie, zo had een iegelijk de bundel zijn schelds in zijn zak. En zij zagen de bundelen hun schelds, zij en hun vader. En zij waren bevreesd tot zover. Het woord dat wij vanmorgen overdenken willen, geliefden, bepaalt ons bij Jozefs wondere leidingen. En wij willen met scheren hulp in de eerste plaats stilstaan bij onderscheiden leidingen, naar aanleiding van het feit dat Simeon gebonden werd en de anderen niet. In de tweede plaats willen wij stilstaan bij liefdevolle leidingen, naar aanleiding van het feit dat zij allemaal hun geld in hun zakken terugkregen. En tenslotte willen we stilstaan bij onbegrepen leidingen, naar aanleiding van het droeve klagen van vader Jacob: al deze dingen zijn tegen mij. Jozefs wondere leidingen. Gods woord bepaalt ons vanmorgen bij onderscheiden leidingen, bij liefdevolle leidingen en bij onbegrepen leidingen. 14 dagen geleden, gemeente, hebben wij samen overdacht de roerende schuldbelijdenis van de broeders in het 21ste vers. Voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, wiens benauwdheid der ziel wij zagen toen hij ons om genade bad, maar wij hoorden niet, daarom komt deze benauwdheid over ons. We hebben gehoord dat de Heilige Geest begonnen was het hart, het verstokte, het verharde hart van de broeders te breken. En hoe de Heere Jozefs barse optreden gebruikte, hoe de Heere ook de gevangenschap van 3 dagen geheiligd had, zodat op de bodem van het hart van de broeders iets begon te ontkiemen van dat waarachtige schuldbesef voor God en Heere en voor elkander. Voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder. Misschien zouden we verwachten, gemeente, dat dit voor Jozef het ogenblik is om zich aan zijn broeders te openbaren. Immers, wat moet hem dit schuldbelijden van deze broeders kostelijk en schoon in de oren hebben geklonken? We zouden misschien verwachten, nu hij ze zo beschaamd, verslagen en bedremmeld voor zich ziet staan, met betraande ogen, en nu hij in de Hebreeuwse taal, die hij wel verstaat, hun schuldbelijdenis over de lippen hoort komen, dat hij nu zou zeggen: ik ben Jozef. Toch doet Jozef dat niet. Waarom niet, gemeente? Och, omdat het zondaar voor God worden een proces is, gemeente. U moet niet denken dat een mensenkind die voor de eerste maal in zijn leven tot een hartelijke schuldbelijdenis komt, dat hij ook aanstonds een verloren zondaar voor God is. Nee, geliefde, het kan wezen dat er in ons leven een hartelijk belijden van zonde en schuld is, terwijl we nog niet zijn op de plaats waar God ons hebben wil, namelijk een verloren zondaar voor God. Immers gemeente, er is zo'n groot verschil tussen de broeders hier en de broeders in hoofdstuk 44. Twee hoofdstukken verder. U zult zeggen, waar ligt dat verschil dan in? Als ze de tweede reis voor Jozef staan en hij wil Benjamin achterhouden. Nu wil hij Simeon achterhouden. En over twee hoofdstukken wil hij Benjamin achterhouden als die beker gevonden is in de zak. En nu is er een groot verschil tussen de broeders hier en de broeders straks. Weet u waar dat verschil in ligt? Ik zou dat zo willen zeggen, gemeente. Over twee hoofdstukken, dan hebben ze zichzelf ervoor over. Dan zeggen ze bij monden van Juda, we zullen niet naar onze vader gaan. Laat Benjamin maar vrij en laat mij maar uw slaaf zijn. Maar hier, gemeente, ondanks hun waarachtige schuldbelijdenis, laten ze Simeon rustig achter en ze gaan naar huis. Zie, voelt u waar de haper ligt? Ze hebben zichzelf er nog niet voor over, o gemeente. En wat een rijke geestelijke les ligt hierin. Want het kan zijn in het leven van een mens, en misschien zijn er onder ons die er geen vreemdeling van zijn, dat u wel weet wat het is om uw schuld voor de Heere te belijden. Dat de zonden van uw leven waarlijk zonde werden en de schuld schuld, dat het terugkwam, uw vroegere leven, net als bij de broeders. Voorwaar, wij zijn schuldig aan onze broeder, maar gemeente, dat ge toch ten diepste uzelf er nog niet voor over hebt, dat het nog alles gaat om uw eigen behoud. En dat ge nog niet op dat plaatsje gekomen zijt waar Juda was, toen hij zichzelf borg stelde, dat hij zei, o Heere, ik heb mij ervoor over, neem mij maar. Als ge mijn leven wilt nemen, neem het maar, want ik heb de dood verdiend. En dan lezen we, toen kon Jozef zich niet langer bedwingen. Maar hij zeide, doet alle man van mij uitgaan. Waar dat gebeurt, geliefde, waar een mens zonder enig uitbeding zichzelf overkrijgt voor den Heere, en waar die zonder enige voorwaarde mag komen tot die hartelijke erkentenis, de dood verdient, Heere, o neem me maar. Ik ben niet waardig dat ge me nog langer dragen en sparen zoudt. Zie, geliefden, daar zal Christus zich ook in het leven van zo een openbaren. Maar nu nog niet. Ze zijn nog niet op de rechte plaats. Misschien mag het, geliefden, tot onderwijs wezen van die zielen onder ons, die wel weten wat het is als zonde zonde wordt en schuld schuld. Maar die moeten zeggen, er is nog niets gebeurd in mijn leven. Hij heeft zich aan mijn ziel nog niet geopenbaard. Ik ken Jozef nog niet. Dan zal ik u zeggen, geliefden, dan zit het hierop vast. Dan is het de tijd niet. Dan zijt ge nog niet waar God u hebben wilt. Want daar waar de zondaar zich overkrijgt voor de dood en voor den Heere, daar zal de Heere gewis niet achterblijven. En dan nog wat, gemeente. Ze waren nog niet waar ze zijn moesten. Maar ze waren ook nog niet allemaal zondaar voor den Heere. Er is er nog eentje bij, die kijkt nog op de andere negen neer. En dat is de oudste. Dat is Ruben. We lezen uit Rubens lippen, heb ik het tot u niet gezegd? Toen ik zeide, zondig niet aan deze jongeling, maar gij hoort het niet, en ook zijn bloed, zie, het wordt gezocht. Alle negen staan ze met tranen in de ogen. Alle negen zijn ze overtuigd van hun zonde, maar die ene nog niet. Ruben, de oudste. Want die denkt, geliefden, dat hij nog niet zo erg gezondigd heeft als die andere negen. Heb ik het tot u niet gezegd? Het is waar, we weten het wel, gemeente. Ruben had geprobeerd om Jozef te bevrijden uit de kuil. En toen hij bij de kuil kwam, toen moest hij ervaren dat zijn broeders hem al naar Egypte hadden verkocht. Maar gemeente, we hebben enige weken geleden gehoord dat dat in Ruben niet te prijzen is. Ruben was de oudste. Hij had moeten zeggen, geen sprake van, raak die jongen niet aan met uw vingers. Ik sta borg voor hem. Ik als de oudste zal zorgen dat er geen haar van zijn hoofd gekrenkt wordt. Maar dat had Ruben niet gedaan. Weet u wat Ruben voor een man was? Weet u het nog? Uiterlijk met de broeders meedoen en heimelijk proberen Jozef te redden. Uiterlijk helemaal meedoen met de wereld en met de zonde. Alleen als niemand het zag, probeerde hij godsdienstig en vroom te wezen. En nu heeft Ruben een grote mond. Heb ik het niet tot u gezegd? Kijk, dat is ook een reden, gemeente, dat Jozef zich nog niet openbaart aan zijn broeders. Wel nu, we lezen in het woord dat de broeders geen antwoord geven. Als ze Ruben zo uit horen vallen vanuit de hoogte, heb ik het u niet gezegd, dan staan ze daar bedremmeld en verslagen met gebogen hoofden. Gods heilige geest, gemeente, heeft toch wel wat teweeg gebracht in het hart van die 9 sterke mannen. Vroeger waren ze nooit om een antwoord verlegen. Vroeger waren het mannen met grote monden en met harde harten. En vroeger lieten ze zich niets zeggen. Toen ze Sichem hadden uitgemoord en hun oude vader ze had berispt, toen gaven ze zelfs hun oude vader een grote mond terug, gemeente. Het waren jongens die lieten zich door hun vader en hun moeder en door niemand iets gezeggen. U kent dat soort mensen wel, die zijn er nog, ook in het kerkelijk leven. Die laten zich niets gezeggen. U kent die kinderen misschien wel. Die laten zich door hun ouders niet meer waarschuwen. Het is altijd terugpraten. Altijd een woord terug. Totdat men er moe van wordt. Zo waren die broeders. En nou krijgen ze een grote mond van Ruben. Onterecht. Want Ruben had net zo'n kwaad gedaan als die andere 9. Maar ze hebben geen behoefte om wat te zeggen. Ze staan met gebogen hoofden en met verslagen harten. Gemeente, als Gods lieve geest in uw leven werkt, dan zal dat ook merkbaar worden in deze dingen. Dan gaat die grote mond een keer dicht. En dat harde hart, dat gaat een keer breken. Dan hebben we geen weerwoord meer. Niet meer tegen de Heere en ook niet meer tegen de mensen. En al is het dan dat de mensen ons hard bejegenen, soms onterecht, maar ik kan mijn mond dan niet meer open doen, gemeente. Zo bonst de conscientie en zo beschuldigt hen hun eigen hart. Dit is ook een vrucht van het werk van de Heilige Geest. En Jozef staat erbij en hij hoort het aan. Hij heeft de schuldbelijdenis van de broeders gehoord. Hij heeft het harde, bittere woord van Ruben gehoord. En nou ziet hij daar zijn 9 broers staan met gebogen hoofden, met beschaamde gezichten. En hij ziet de tranen opwellen in hun ogen, geliefde. En hij ziet dat die 9 monden die blijven gesloten. En Jozef bespeurt in het leven van zijn broeders het vernieuwende werk van God en Heilige Geest. En dan moet hij een ogenblik weg om te wenen in de eenzaamheid. O geliefde, want dat heeft hij niet gedaan. Daar heeft de Heer hem wel voor gebruikt. Maar hij bespeurt hier in het leven van die broeders hetzelfde werk dat hij uit eigen bevinding in zijn leven mag kennen. Dat verbrekende, vernederende Godswerk. En dan kan hij zich niet bedwingen. Hij gaat een ogenblik weg om te wenen in de eenzaamheid. Geliefden, wat moet het ook voor Christus groot zijn als die bespeurt in het hart van mensenkinderen de vrucht van zijn dierbare geest. Wat moet het groot zijn in de ogen van die grote Zafnat Paanea, als die voor het eerst bespeurt dat een van zijn jongere broederen komt tot de belijdenis van zonde en van schuld, en dat hij geen weerwoord meer heeft. Jozef weent in het verborgene, maar als die weer tevoorschijn komt, dan is er van zijn tranen niets te merken. Dan staat zijn gelaat weer strak en zijn ogen staan weer hard. En dan loopt hij op dat tiental toe en dan gaat hij naar de tweede broeder. Niet naar Ruben, maar naar Simeon. En dan neemt hij hem en dan zegt hij tegen een van zijn trawanten, bind hem eens vast. En dan worden de handen van Simeon vastgesnoerd en zijn voeten worden vastgebonden, geliefde, zodat hij zich niet meer bewegen kan. En daar staat hij als een gebondene. En zo brengt Jozef in de harten van de broeders de herinnering terug aan dat vreselijke ogenblik dat ze Jozef hebben gebonden aan de rand van de put en hem hebben overgeleverd aan de Midianieten. God komt altijd terug op de zonde. En toen ze daar Simeon zagen staan, gemeente, toen heeft hun consciëntie luid getuigd. Zo hebt gij eens uw onschuldige broeder behandeld. En hij bond Simeon voor hun ogen. En dan mogen zij naar huis, alle negen, met welgevulde zakken, met teerkost voor de weg. En Simeon blijft in de kerker. De ijzeren poort van de gevangenis gaat voor hem open. En die valt dreunend achter hem dicht. Het laatste wat de broeders van hem zien, dat zijn de wanhopige ogen van Simeon, die niet weet of die ooit zijn broeders zal wederzien. En nu mochten de negen naar huis, met verwarde harten, met een beschuldigende consciëntie, met een bange ziel om hun vader te ontmoeten. En één blijft in dat donkere hol in Egypteland achter. Van dat hol waren die andere negen geen vreemdeling, gemeente. Ze hebben er 3 dagen in gezeten. Maar Simeon moet er maanden in zitten. Wat een onderscheid. Hoe komt dat? Onze eerste gedachte luidde toch onderscheiden wegen. Waarom moet die Simeon nou maanden zuchten in dat hol? En die broeders maar 3 dagen, waarom mogen zij nu met welgevulde zakken naar huis? En moet die man daar op water en brood zuchten, wenen en kermen in dat donkere hol, geliefden? De kanttekenaren vermoeden, en we sluiten ons daar graag bij aan, dat Simeon de man was die Jozef het meest had gehaat. En dat hij de eigenlijke aanstichter was om Jozef in de kuil te werpen. Bovendien was Simeon de driftigste van al zijn broeders. Zijn toorn was hard en zijn verbolgenheid was grimmig, zegt Jacob op zijn sterfbed. Simeon heeft een aparte behandeling nodig om dat weerspannige hart te breken en om die weerbarstige ziel te buigen. Geliefden, zo zijn er nog onder Gods volk. Die hebben een aparte behandeling nodig door den Heere. Er zijn onderscheiden wegen en leidingen in het werk der bekering. Niet zo, gemeente, dat de een van Gods kinderen gans anders bekeerd wordt dan de ander. O nee, er zijn zaken waar al Gods kinderen één in zijn. In de doorleving van de 3 stukken, ellende, verlossing en dankbaarheid, zijn ze één, al Gods volk. Al Gods kinderen zullen aan de weet komen wat het is, een verloren zondaar voor God te worden. Al Gods kinderen zullen leren wat het is, om door al hun gronden en hun leunsels heen te zakken en om als een verloren naakt Adamskind de gerechtigheid en het leven alleen te vinden in den Heere Christus. Dat zullen ze allemaal leren moeten, geliefde. Maar de weg die de Heere ze leidt daartoe, die kan verschillen. Als u een eikenboom bekijkt, dan zitten er misschien wel 1000 bladeren aan. En in een bepaald opzicht zijn die bladeren allemaal eender. Ze hebben allen dezelfde vorm en toch is er niet één hetzelfde. Ze zijn allen anders. Je kunt ze alle herkennen als een eikenblad. Maar als je de 1000 vergelijkt, dan is er niet één even groot, niet één even lang. Zo is het ook met de leidingen die de Heere houdt in het leven van zijn kinderen. Ze leren allemaal de kerker kennen, geliefde, van de waarachtige overtuiging door de wet van God. Die leren ze allemaal kennen, maar de een moet in die weg van overtuiging er zoveel dieper door dan de ander. Het kan bij de een ook zoveel langer duren dan bij de ander. Smijtegeld zegt in zijn predicaties over het gekrookte riet: de een wordt als het ware langs den hemel geleid, de andere langs de hel. De een wordt getrokken met veel indrukken van Gods goede tierenheid en liefdekoorden. De ander wordt door de donder van de wet soms jaren in zijn leven gejaagd en door onweder voortgedreven. En weet ge wat Gods kinderen nou leren moeten, geliefde? Nooit het leven van een ander te meten naar hun eigen weg. En bijzonder als wij van den Heere een diepe weg hebben gehad, kan dat een groot gevaar zijn in het leven van Gods kind. Als het dan met een ander niet langs die diepte en door die ontzaglijke overtuiging gegaan is, dan mag die ander zijn zaken nog wel eens nakijken. O geliefde, wat kan daar een verwijdering wezen soms tussen Gods kinderen onderling, waar een Simeon kan spreken dat hij maanden in de gevangenis gezeten heeft. En de broeders kunnen dat niet zeggen. Ze weten wel dat ze het geld in de zakken teruggekregen hebben. Maar wat het is om maanden met de voeten in het blok te zitten, dat weten ze niet. Geliefden, toets altijd. En uw eigen leven. En het leven van een ander aan het woord Gods. En als ge uw leven mag terugvinden in dat dierbare Gods woord, dat is de enige grond waarop ge rust kunt vinden. Als uw leven en uw bekering verklaard ligt in het woord van God, geliefden. De oude dominee Roelofsen, die had eens op een zondag 3 maal gepreekt in Zeeland. En toen was er 's avonds gezelschap. En toen vroeg er iemand van de gasten aan die leraar of hij zijn bekering eens vertellen wilde. En toen zei die oude man, dat heb je vandaag 3 keer kunnen horen. Zijn leven en zijn levensgang lag verklaard in het woord dat hij bediende. Wat een voorrecht, gemeente. O geliefden, laat ons ook zo voorzichtig zijn in het oordelen van elkander. Onderscheiden wegen, maar dezelfde stukken. Onthoud dat ook. Want we leven anderzijds in een tijd dat er een geslacht opkomt, geliefden, dat vindt die kerker helemaal niet meer nodig. Dat zegt, het is helemaal niet nodig om in die kerker te zitten en om door de wet uw zonde te hebben leren kennen. Kan toch ook anders dat het begint dat je zoveel van Jezus houdt en dat je in de liefde van Jezus je zonde pas ziet? Nee, zo gaat het niet. Want dat is niet naar de schrift, gemeente. Het moet wel naar het woord wezen. Maar hoe onderscheiden de wegen zijn, de stukken zijn hetzelfde. Simeon blijft achter. Wat zullen ze benauwd op die kamelen geklommen zijn, die mensen. We gaan naar de tweede gedachte. Liefdevolle wegen, liefdevolle leidingen. Wat zullen ze beangst hun zakken hebben gepakt en de reis zijn begonnen. Ze durven niet te denken aan de thuiskomst. Dat is nu voor de 2e keer dat ze tegen hun vader moeten zeggen dat er een achtergebleven is. O, ze durven door hun beschuldigde consciëntie de vader niet meer onder de ogen te komen, geliefde. Daar gaan ze, maar de zakken zijn vol. Dat kunnen ze eigenlijk niet begrijpen. Dat ze nog koren gekregen hebben voor hun geld. Die man die heeft ze zo bars behandeld. Het is een wonder dat hij ze heeft laten gaan en dat hij de zakken heeft laten vullen. Maar wat het grootste wonder voor die broeders is, ze hebben nog een zakje apart meegekregen ook. Teerkost op de weg. En daar hebben ze niks voor hoeven te betalen. En daarom zijn ze zo verward, gemeente. Aan de ene kant heeft die man zo bars met hen gesproken. Zo hard met hen gehandeld. En aan de andere kant leek het iedere keer wel of hij ze lief had. En nou krijgen ze nog een zak eten mee voor onderweg. Ze hoeven het eten niet te kopen, ze hoeven het niet bij elkaar te bedelen, want er is toch geen herberg meer onderweg waar eten is. Het is overal honger. En nu krijgen ze nog wat mee om onderweg te eten. Ze kunnen het niet meer begrijpen, gemeente. Is het ook zo niet? Hier ligt weer zo'n kostelijke lering. Is het ook zo niet met een kind dat door de diepte van de overtuiging heen moet? En dat werkelijk iets beleeft van wij zijn schuldig aan onze broeder. Dat volk dat zo met de pak van zonden en schuld op de rug gebogen over de wereld gaat, gemeente. Dan op het alleronverwachtst. Als ze in de kerk komen en ze denken weer dat ze klappen zullen krijgen. Ze denken weer dat ze er buiten zullen staan en dat het toch niet voor hen is. Vanwege de zonde van hun leven. Dan op het alleronverwachtst, dan krijgen ze van die meerdere Jozef een zakje teerkost. Dan worden ze zo lief bemoedigd en onderhouden. En dat kunnen ze zelf niet begrijpen, gemeente. Kan toch niet? Ze zijn onbekeerd. Ze kennen Christus niet. Een last van zonden en plagen niet te dragen, drukt hun schouders naar beneden. Hun consciëntie veroordeelt ze. Het woord zet ze erbuiten. Onder de prediking horen ze, geliefde, wie ze voor God geworden zijn. Ze brengen de nachten door met klagen. Ze weten geen raad als ze om de toekomst denken. Ze weten niet hoe ze leven moeten en hoe ze sterven zullen. Denken ze aan de eeuwigheid, slaat de schrik hun om het hart. De afgrond roept tot de afgrond. De aarde veroordeelt ze. Hun leven staat in hun consciëntie gegrift. Hun zonden staan gedurig voor hun ogen. En dan ineens, zo onverwacht een lieve bemoediging. Onder de bediening van het woord of uit het woord van God. Onverwacht zo'n lieve toeknik. Teerkost op de weg. Kent u het niet? En dan kunnen ze nooit verklaren hoe dat kan. Onbekeerd, buiten God, buiten Christus. En dan zo mogen genieten een ogenblik van het koren van Jozef. Zie, dat zijn van die onverklaarbare dingen in het leven van de kerk. Teerkost op de weg. En dan onderweg in een herberg. Er is al lang geen eten meer voor de dieren te koop. Vanzelf, de mensen hebben geen eten. Dan willen ze hun dieren toch wat voeder geven. Dan maakt er één, we weten niet wie, zijn zak open. En hij verstijft van ontzetting. Want daarboven in de zak, daar liggen al zijn gouden munten. Die hij uit Kanaan meegenomen heeft. Die zitten weer in zijn zak. Hoe dat gekomen is, dat is hem ten enenmale een raadsel. En met een bleek gelaat en met bevende handen laat hij de zak aan zijn broeders zien. De schrik slaat ze om het hart, gemeente. Nou durven ze niet vooruit naar Jacob. En ze durven ook niet meer terug naar Jozef, want nou zullen ze ook nog als dieven openbaar komen. Dat ze dat geld gestolen hebben. En ze kijken elkander aan, geliefde, ontzet en geschrokken. En ze zeggen tegen elkander, wat is dit dat God, hoor u het, wat is dit dat God ons gedaan heeft? Ze voelen de vinger Gods, geliefde. Ze voelen dat dit hun niet van mensenhand is aangedaan, maar dat het de Heer is die spreekt en die ze tegenkomt. Wat is dit dat God ons gedaan heeft? Die anderen die denken er niet eens over om de zak open te maken. Dan was de schrik nog veel groter geweest. Maar haastig knopen ze hun zakken weer terug en ze gaan naar huis. En dan zie ik in gedachten hoe ze dat Hebron naderen met lome schreden. En hoe daar in de verte die oude patriarch op het erf staat te wachten. Jacob, bijna 130 jaren oud. En naast hem de jonge Benjamin. En die oude man die heft zijn hand boven zijn ogen, want daar ziet hij ze komen. Hij heeft elke dag naar ze uitgezien. En het eerste wat die man doet, geliefden, dat is tellen. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nog eens tellen. Moeten er 10 wezen? En weer telt hij tot 9. En weer tot 9. En als ze bij elkaar zijn, geliefden, dan kijken ze elkaar aan. De broeders durven hun vader haast niet aan te zien. En de vader staat grauw van ontzetting naar de broeders te zien. En zijn vaderhart heeft het uit de verte al gezien wie er niet bij is. Simeon. En dan gaan die broeders aan het praten. Je moet het thuis maar eens nalezen, geliefde. Ze struikelen over de woorden. Om te vertellen wat er gebeurd is, hoe die man ze ontvangen heeft en bars gehandeld. Dat ze verspieders waren, dat ze gezegd hadden dat ze vroom waren, dat hij ze in de gevangenis gestopt heeft, er weer uitgehaald. Dat hij Simeon gebonden heeft voor hun ogen, dat hij achter moest blijven. En dat ze nou alleen Simeon uit de gevangenis zullen krijgen, als ze hem, als ze Benjamin meenemen. Och, geliefden, heel dat verhaal, dat vertellen ze. En als het ware om hun vader een ogenblik een hart onder de riem te steken, zeggen ze, kijk eens vader, hij heeft ons niet leeg laten gaan, hoor. Hij heeft ons ook wel goed behandeld. En dan doen ze allemaal de zakken open. En, och geliefde, er staat zo in het woord van onze tekst. En zij waren bevreesd. Want dan ligt in de mond van elke zak het geld van elke broeder. En dan daalt er een stilte over dat groepje. Jacob ziet de zakken en het geld. Je kan wel begrijpen wat Jacob gedacht heeft. Op de bodem van zijn ziel lag het sombere vermoeden dat zijn jongens moordenaars waren, van Jozef. En nou bekruipt hem de gedachte dat ze ook nog dieven zijn. En dat ze het geld bij Jozef gestolen hebben. Hij vertrouwt zijn kinderen niet meer. Wat is dat erg, gemeente, als ouders de kinderen niet meer kunnen vertrouwen. En hij staart ze zwijgend aan. En de broeders staren naar het geld en ze zijn allen bevreesd. Ze krijgen het geld in der zakken terug. En geliefden, der hart is vol ontzetting, angst en vrezen. En weet je wat ze nou samen niet doorhebben? Die 9 jongens en die oude vader, dat geld ze nou toeroept, grimmigheid is bij mij niet. Grimmigheid is bij mij niet. Want elke zak die ze openmaken, daar gaat een prediking van uit. Deze prediking. Jozef leeft en hij heeft u lief. Jozef leeft en hij heeft u lief. En ze zijn er ten eenenmale blind voor, geliefde. Wat nou voor hen is, dat achten ze tegen hen te zijn. En de grootste weldaad, die verstaan ze als een slag. Het is alsof Jozef zeggen wil, dacht u, lieve broeders, lieve vader, dat u koren van mij kopen moest, je krijgt het voor niets. Ik heb ervoor geleden, ik heb ervoor gestreden, ik heb ervoor gearbeid, je krijgt het voor niets. Je hoeft er geen penning voor te betalen. En juist, dat grote geheim, dat ze nou koren krijgen om niet, dat jaagt hun de schrik door het bloed en de angst in de beenderen. En zo is het nog in het genadeleven. Want denk erom, gemeente, dat die grote meerdere Jozef zijn kinderen erachter brengt, dat hij geen penning van ze gebruiken kan, dat hij voor zijn koren geleden, gestreden en gearbeid heeft, en dat genade om niet is, dat hij zijn verdiensten en zijn heilgoederen wegschenkt om niet. Maar juist dat om niet, gemeente, dat jaagt de kerk zo'n schrik en zo'n angst aan. Als ze nou het water en het brood konden kopen van Jozef, dan konden ze de weg wel begrijpen. Maar nou zegt hij, koopt zonder prijs, zonder geld, wijn en melk. En iedere keer opnieuw vinden ze het geld in de zakken terug. Wat is dat dan, zult u zeggen, om het geld in je zakken te vinden? Is dat nog nooit in uw leven gebeurd? Dat u het geld in uw zakken vond? Die lieve gebeden, waar je je hart zo uit mocht gieten voor den Heere, en waar je zo'n rust op gekregen hebt, dat je die allemaal terugkreeg, dat de Heere die niet gebruiken kon, in zijn heilige weegschaal, die zoete tranen over de zonde die je geschreid hebt, dat de Heere je ze allemaal teruggaf. En dat de Heere u leerde dat uw tranen, uw gebeden, uw bekering, uw keuze, alles waarmede ge voor den Heere wat probeerde op te bouwen, dat het waardeloos was voor God. En alles waarmede ge probeerde uw huiske overeind te bouwen en een bekeerd mens te worden, een vroom mens, een godvrezend mens, dat de Heer het je allemaal teruggegeven heeft met de woorden, goed doet geen nut, alleen de gerechtigheid redt van den dood. En in die weg, gemeente, maakt de Heere plaats in het leven van zijn volk voor genade om niet. En wat een gelukkig volk dat elke keer er geld terug mag krijgen in de zakken. Maar ze verstaan het niet en ze zijn zeer bevreesd. Zingen we nu eerst samen 8e vers van Psalm 25. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. En wat daar volgt, in het 8e versje van Psalm 25. Wel begrijpen, gemeente, waarom we dat versje hebben opgegeven. Het weerspiegelt zo treffende wijze wat er leefde in het hart van Jacob, toen hij het geld in de zakken van de jongens zag, toen hij Simeon miste, Jozef miste, toen hij hoorde dat alleen het loslaten van Benjamin Simeon uit de gevangenis zou kunnen bevrijden. 1000 zorgen, 1000 doden kwellen mijn angstvallig hart. Voer mij uit mijn angst en noden, geliefde. En dan barst die uit in een aanklacht en in een klacht. Gij berooft mij van kinderen. En daar komt, gemeente, na 21 jaar eindelijk boven water. Wat al die lange jaren als een bang vermoeden in het hart van Jacob had geleefd. Hij heeft het nooit vertrouwd. Hij heeft altijd het bange, stille vermoeden gehad dat zijn eigen jongens Jozef hadden vermoord. En nu die Simeon mist, komt het er eindelijk uit. 21 jaar niet over gepraat. Er kunnen van die onbesproken dingen zijn in een gezin, gemeente, waar nooit over gepraat wordt en die altijd aanwezig zijn. Jacob had het nooit uitgepraat en de jongens ook niet. Maar nu komt de aanklacht eruit en wat zal het gesneden hebben in de consciëntie van de broers. Gij berooft mij van kinderen. Jozef is er niet. Simeon is er niet. Nu zult ge Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. En met die laatste woorden, geliefde, schreeuwt hij zijn klacht uit. Hij kan de weg des Heren niet meer bezien. Dat is nou dezelfde man, gemeente, die in Bethel de Jacobsladder heeft gezien en die in Peniel aan de Jabok zeggen mocht: ik heb God gezien, aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Ziet u hoe zelfs Gods bevestigde volk, dat was Jacob, in de stand van het leven ten eenenmale de weg kwijt kan zijn. Dit is de man die hinkende door het leven gaat, omdat de engel des verbonds de zenuw van zijn heup aanroerde. En daar bij de Jabok is Jacob ontkracht in al het zijne. Daar heeft die sterke man het voor God moeten verliezen. Maar toen hij het verloor, toen heeft hij zich zonder onbeding geworpen in de armen van de engel des verbonds. En zo mocht hij het heilig winnen. Daar in Peniel, geliefden. En deze Jacob, zoveel oefeningen in zijn leven, die is hier blind aangaande de weg die God met hem gaat. Hij leeft al, schrik niet, hij leeft al 21 jaar in donker, gemeente. Wat een ontzaglijke tijd. Al deze dingen zijn tegen mij, terwijl Jacob niet wist dat al die dingen voor hem waren en dat hij tegen al die dingen was. Enkele jaren later zal hij de zonen zegenen van Jozef en dan is hij blind. Met zijn lichamelijke ogen, nou nog niet. Nu is hij blind met zijn zielsogen. Maar over een paar jaar dan zal hij het zeggen, als hij blind is met zijn lichamelijke ogen. De God voor wiens aangezicht mijn vaders Abraham, Isaac gewandeld hebben, die God die mij gevoed heeft van dat ik was tot op deze dag, die engel die mij verlost heeft van alle kwaad, daar zijn zijn ogen blind, maar hij mag de weg des Heren helder zien. Maar hier, gemeent, is hij de weg ten eenenmale kwijt. Hij is ook van zijn plaats. Want hij zegt in het laatste versje van ons hoofdstuk: hij is alleen overgebleven. Ik laat Benjamin niet los. Ruben, schaam je niet zo'n dwaas voorstel te doen, Ruben, om Benjamin mee te nemen? En als je hem niet mee terugneemt, dat ik dan twee van je kinderen mag doden, schaam je, Ruben? Wat zou mij de dood van twee kleinkinderen baten als ik mijn kind ook kwijt was? Och, daar heb je de dwaze Ruben weer, geliefde. Dood twee van mijn kinderen. En dan zegt Jacob, ik laat Benjamin nooit los, nooit. Hij zal nooit met u meegaan, want hij is alleen overgebleven. Jacob, dat mag je niet zeggen. Wat doe je daar je kinderen een verdriet mee? Nou zegt Jacob, eigenlijk ik heb maar één kind. En dat is Benjamin. En jullie? Jullie zijn mijn kinderen niet. Jullie beroven me van kinderen. Jullie hebben me nog nooit anders als verdriet gedaan. Ik heb er maar één. Hij is alleen overgebleven. O, wat moet dat woord van hun vader hun een verdriet hebben gedaan, gemeente. Maar zo worden ze weer eraan herinnerd dat ze 21 jaar geen kinderen voor de vader geweest zijn. En nou zegt de vader, hij is maar alleen overgebleven. Gemeente, waarom zou Jacob nou zo gehangen hebben aan Benjamin? Weet u dat? Waarom houdt Jacob zich nou met alle vezels van zijn ziel aan Benjamin vast? En zegt hij, ik laat hem nooit, nooit, nooit los. Waarom? Omdat het een kind van Rachel was, zult u zeggen. En Rachel was zijn geliefde vrouw, Lea niet. Hoewel Lea genade bezat en Rachel niet. Het is waar, dat komt er ook bij, gemeente. Dat komt er ook bij. Jacob moet in een lange, lange, bittere strijd Rachel kwijtraken. Om de God van Lea over te houden. Dat zal gebeuren, God bereikt zijn doel. Al malen zijn molens langzaam. En toch, gemeente, er is nog wat anders hoor. Jacob klemde zich aan Benjamin vast. Niet alleen omdat het Rachels jongen was. Niet alleen omdat hij nooit zal vergeten hoe Rachel schreiende stierf toen ze Benjamin baarde. Maar er is nog iets veel belangrijkers, gemeente. Weet u wat? Misschien kunt u zelf het antwoord al geven. Jacob verwachtte de komst van Christus. Dat was de grote hoop van Jacobs leven. Hij had de belofte van zijn grootvader gehoord. In uw zaad zullen de geslachten van de aarde gezegend worden. Hij had zijn vader horen vertellen hoe de belofte aan Isaac vernieuwd was. En ook in zijn eigen leven had hij de messiaanse belofte ontvangen, geliefde. Jacob wist dat uit één van zijn jongens Christus geboren zou worden. En dan kunt u toch wel begrijpen dat Jacob zich wel eens afgevraagd heeft, wie zal het nou wezen? Ja. En dan kunt u toch wel begrijpen dat Jacob eerst gedacht heeft dat het Jozef was. Want dat was de enige die den Heere vreesde. En toen was Jozef weg en toen werd het afgesneden. En nou heeft Jacob nog één hoopje. Hij ziet nog ene mogelijkheid. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser. Nee, niks van God bij. Niks van God bij. Onbekeerde jongens. Moordenaars misschien. Hij ziet er geen spoor van het werk des Heren in. Benjamin, dat is de enige mogelijkheid. Ja, de enige mogelijkheid die Jacob ziet, gemeente. Weet je wat er nou gebeurt? Zalig als dat in je leven gebeuren mag. Nou gaat de Heere Jacobs laatste mogelijkheid afsnijden. En nou gaat hij in een weg van onmogelijkheid door Juda heen de Christus doen geboren worden. Voelt u de les, gemeente? Jacob ziet nog één lichtpunt. Één mogelijkheid. En als Benjamin weg is, uit die andere jongens heeft hij geen verwachting. En nou snijdt de Heere Jacobs laatste mogelijkheid af. Dat is wat als dat in je leven gebeurt. Als je nog één mogelijkheid ziet om zalig te worden. Als het nou zo en zo en zo. En als de Heere dan onze laatste mogelijkheden afsnijdt. Dan wordt het onmogelijk, gemeente. Kijk. En door de onmogelijkheid heen. Zal Jacob straks uitroepen, Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. O geliefden, en daar hebt ge nu, in een heel eenvoudige geschiedenis, heel het heilgeheim van zalig worden verklaard. Wij moeten onze laatste mogelijkheid verliezen. Wij moeten onze Benjamin kwijt. En voor de een zijn het zijn tranen, en voor de ander zijn gebeden, en voor een ander een bekeerde vader, en voor een ander dit of dat. Maar we hebben allemaal, volk van God, onze lieve Benjamin, waar we ons behoud van verwachten, en Gode zij dank, als die ons onze laatste redmiddelen afneemt, en het wordt een keer waarlijk onmogelijk, en God gaat door de woeste baren en de brede stromen van de onmogelijkheid zijn padbanen. En zo is altijd zijn werk, geliefde. Zijn kerk wordt zalig in een weg van totale onmogelijkheid, opdat hij de ere krijgt van het zalige van zijn kerk. Amen. De slotzang is het vierde vers van Psalm 93. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat gij ooit beloofd hebt, zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer. Psalm 93, vers 4. Althans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van den Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.